Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja, dat is wat ik standaard zeg als coureur. Hè. Liever tweede worden met een vet gevecht dan de race winnen met 10 seconden.
En?
Onvolprezen feit dat de mooiste vrouwen vallen op commentatoren, jongens.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Een bijzondere aflevering dit keer, want we hebben een jarige coureur in ons midden en we zitten rond een feestelijk gedekte tafel. Er wordt even niet gereisd, maar er is natuurlijk genoeg te bespreken over van alles in en rond de Formule 1. En daarnaast maak jij kans op gratis tanken bij Tink. Vanuit het House of Exclusive Cars Autovilla in Naarden heet ik je van harte welkom bij aflevering 14 van seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben je gastpresentator voor deze keer, Rachid Finch, en dit is Formule 1 aan tafel.
En Schumacher in de race, rijdt zijn wielen eraf en 0 punten voor de Duitser.
De Formule 1 podcast, Formule 1 aan tafel.
Ja, onze gasten vandaag, Nens Kolen, tv-presentatrice en de zangeres van 24/7. Wie denk je dat er wereldkampioen wordt, Max of Lewis, na 1 race?
Oh, na 1 race al zeggen, dat is een drama.
Moeilijk, hè?
Max.
Max, oké. Okay. Tom Coronel, van harte gefeliciteerd.
Dankjewel. Hoeveel jaar gaan we dat verraden?
Ja, nee, dat mag je best weten. Ik ben al 25 jaar 24.
Ik ga even rekenen, terwijl ik je vraag. Heb je al wat gekregen voor je verjaardag? Iets leuks?
Zeker. Ten eerste mijn meisje, die deed een strikje eromheen. Dus dat was een mooi cadeau. En ik heb voor mijn kids een luchtje gehad. En ik heb tegels voor in de tuin gekregen. Voor naar het tuinhuis moeten ze altijd door het gras heen lopen. Toen zeiden ze, ja, er moeten tegels komen. Nou, ik verdom ze om zelf te kopen, dus ik krijg gewoon dat als cadeau.
En de meest succesvolle Nederlandse teambaas ever, onze vaste waarde, Frans Verschuur, is er natuurlijk ook onder andere de winnaar van de 24 uur van Le Mans met Jos Verstappen. Frans, jij als miljonair woont 10 kilometer van de Duitse grens. En vanaf dinsdag heb je dan een Ausweis nodig om Duitsland in te komen. Blijf je nou in Nederland om te tanken? Want ja, het scheelt toch al 20 euro als je even naar Duitsland kan.
Ik tankte alleen maar in Nederland. Ik heb een hekel aan Duitsers.
Oh jee.
En natuurlijk is Olaf Mulder ook, onze Ziggo Sport F1 commentator vanuit Spanje. Moet je dan zometeen nog steeds zo'n ding in je neus hebben bij alle circuits? Of heb je aan een bewijsje voldoende?
Was het maar zo dat als je een vaccinatie had, dat je daarmee vrij zou zijn in de wereld? Dat is gewoon zeker niet het geval. Ik had nog steeds om terug te reizen, bijvoorbeeld om je maar een idee te geven. Alleen al vanuit Bahrein naar Nederland heb je 5 papieren nodig voor de Nederlandse regering. Waar dan als je op Schiphol aankomt helemaal niemand naar kijkt. Dan heb ik er nog 2 nodig om Spanje binnen te komen. En daar hebben ze gewoon keurig een straatje. En dan heb je een ding met een QR-code. En die wordt keurig ingelezen. Krijg je 2 minuten later op je telefoon een dingetje. Als er wat is, kunt u hier naartoe bellen. Dus in dat opzicht hebben ze het in Spanje wel beter voor elkaar. En ja, in Nederland is het echt niks. En op het circuit moet je nog gewoon elke dag om... Nou, niet elke dag, maar om de 3 dagen... moet je gewoon PCR-testen overleggen dat je oké bent. Dus er is niks veranderd in de wereld.
Ja, Tom, nogmaals gefeliciteerd. Tim ook natuurlijk. Gaan jullie elkaar nog zien vandaag?
Tim die ging net naar de kartbaan toe. Dus ik denk dat ik daar zo direct even een kopje koffie ga doen. Maar standaard bellen we elkaar altijd 1 seconde over 12. Dus het was deze keer had ik de wedstrijd gewonnen. De vorige keer Tim. Want dan is hij in gesprek. Dan weet ik dat hij mij aan het bellen is. Dat is gewoon een dingetje bij ons geworden.
Leuk. Dus nou was je op de Nordschleife vorige week voor niks. Door sneeuw.
Ja, helemaal waar. Ja,
en er zijn dus plannen om een bocht te noemen naar Sabine Schmitz. Heb je daar nog iets over gehoord?
Ja, terecht. Er is uiteindelijk weinig nog mee gedaan. Doordat iedereen huiswaarts ging. Ze hadden wel in box 1, de pitbox, hadden ze een auto staan. Waar iedereen zijn handtekening op kon zetten. Dus daar ben ik uiteraard even naartoe gelopen. En heb ik mijn eigen signature erop gezet met een hele dikke kus. En ik kwam haar vent in het paddock tegen.
Ah, ja.
Die loopt altijd met zo'n leren petje op. En die zag het al aankomen. Dus ik gaf hem een dikke knuffel en ik ben doorgelopen.
Nou, er is ook een petitie online die je kunt tekenen als je ook vindt dat er een bocht naar haar vernoemd moet worden. Dan naar de Formule 1. Toto Wolff heeft laten weten dat de strategie die Valtteri Bottas toegeschreven kreeg in Bahrein de enige mogelijkheid was. Vervolgens geeft hij aan dat toen Bottas voor het eerst naar binnen werd gehaald, dat het was om Verstappen onder druk te zetten. En Bottas zelf gaf na afloop van de race aan dat hij liever een meer agressieve strategie had gehad. Bottas toch soort van de eeuwige nummer 2 die zegt dat hij dat niet is. Olaf, denk jij dat Bottas nou echt gelijkwaardig wordt behandeld bij Mercedes?
Dat zeker, daar ga ik 100% van uit. Ik bedoel, ik ken Toto Wolff en team goed genoeg dat het niet zo is dat hij ander materiaal krijgt. Alleen, er zit een ander poppetje achter het stuur en dat is helder. Ik kan me niet meer precies herinneren wat Lewis zei, maar er was een boordradio waarbij Lewis dan zelf roept, nee, laten we het maar zo doen. En dat mis ik bij Bottas, weet je. Hij is altijd, op het moment dat het spannend wordt, en of dat nou tactisch is of op de baan bij elkaar, is het eerste wat volgens mij bij Valtteri in zijn hoofd schiet, ho, teambelang, teambelang, teambelang. En daarmee ben je dus wel gewoon de tweede man. Een hele goede, vergis je daar niet in, want ik denk als een andere hem als teamgenoot zou krijgen, zal je echt de bal uit je broek moeten rijden om eraf te rijden. Maar waar komt altijd die paar duizendste in kwalificatie in een gelijke auto? En waar komt altijd toch weer, voordat hij zijn laatste pitstop maakte, die 15 seconden vandaan die hij toch aan zijn broek krijgt in de wedstrijd? Nou, 12 of nou 8 seconden kun je dan toewijden aan de slechte pitstop die hij had met het rechtervoorwiel. Maar aan de andere kant, hij mist een fractie hardheid. En dat is helemaal niet erg. Alleen dat wordt pas erg als je zelf blijft roepen, ik kan nog steeds wereldkampioen worden, want daar moet wel heel veel voor gebeuren.
Zou je Bottas houden, Frans, als teambaas? Stel, je was teambaas bij Mercedes.
Nee, ik zou nu volgend jaar niet Bottas houden. Ik zou Russell erin nemen.
Dus Hamilton en Russell naast elkaar.
Ja.
Maar krijg je dan niet een beetje die situatie als met Hamilton en Rosberg? Want nu is het heel rustig, weet je, vogeltjes fluiten bij Mercedes. Dat wordt dan misschien anders.
Jawel, maar ik denk dat Mercedes dit jaar echt zwaar aan de problemen komt richting Red Bull. Dus dan moeten die vogeltjes van gaan fluiten om echt zeg maar het maximale eruit te halen. En ik denk niet dat Bottas Hamilton zoveel kan motiveren dat hij net die 200ste, 300ste extra doet.
Ja, en natuurlijk niet vergeten. Ik bedoel, je gokt nu op één paard, terwijl dat je op twee paarden kan gokken. Want het is heel simpel, de auto kan het. Dus waarom zou je niet twee rijders gewoon vooraan willen hebben en niet eentje als tweede viool gaat gebruiken? Dat kan altijd nog aan het einde van het seizoen.
Ik had even nog een Olaf een vraagje. Vorige week zat hier een kalf die absoluut niet mee eens was met mij dat Perez beter was als Albon. Wat vind jij?
100%. Dat heeft hij mede weer bewezen. Dat bewees hij al in de vorige. Kijk, het gaat om de rust en de kalmte die hij uitstraalde. En dat heeft hij gewoon weer. Ik bedoel, moet je voorstellen, je eerste race bij een nieuw team in een auto met alle shit die hij had. Ding valt even stil. Hij krijgt hem aan de praat. Prachtig. Maar daarna moet je gewoon in je hoofd op nul beginnen. En dat heeft hij waanzinnig goed gedaan. Want hij brengt die auto in principe wel terug naar wat 2 jaar geleden normaal was. Hè? Als je achteraan startte met een Mercedes, voor wat voor reden, of met een Red Bull, dan werd je altijd wel weer, hè, maar met Max hebben we dat ook wel gezien, werd je altijd wel weer 5e of 6e, want dat was het gat waarin je kon rijden. Dus hij is gewoon in die auto nu al een klap beter dan het midfield. Hè, dat daar de McLaren van Norris nog tussen zat, so be it. Maar dit gaat wel goed komen. En ik denk dat hij heel veel zelfvertrouwen geput heeft uit met name de race, waarin hij gewoon eigenlijk zelf heeft kunnen doen waar hij goed in is, waarvan wij altijd geroepen hebben. Hij is goed op de zondagen. Daar is hij eigenlijk bijna altijd wel foutloos. Tuurlijk gebeuren er altijd wel dingen in de wedstrijd, ook in het verleden wel gezien. Maar weet je, geef hem de auto, laat hem in zijn waarde en dan komt het gewoon. En dat is gewoon met name, denk ik, de mentale kracht en rust die Checo Perez uitgestraald heeft. Ja, dat geeft ook Red Bull hoop voor de toekomst. En dat moet ook misschien wel een heel klein beetje bij Bottas achter zijn oren beginnen te krabben. Want als Perez echt loskomt, dan gaat Valtteri Bottas niet meer vechten met Max en met Lewis voor P1 of P2. Dan moet hij gaan vechten met Sergio Perez voor die derde plaats. En even terug naar het vorige, ga je hem houden. Hij is natuurlijk jarenlang superbelangrijk geweest voor Mercedes, voor het binnenhalen van die constructeurstitel. En als Bottas dit jaar rijdt waar hij rijdt en misschien een fractietje, hè, hij is meestal het tweede seizoen zelf niet de sterkst, dan kon hij wel eens in een situatie komen waarin misschien Lewis Hamilton wel wereldkampioen wordt, maar hem toch, en dat zou ik prachtig vinden, Red Bull een constructeurstitel pakt. Het is in het verleden wel eens gebeurd, hè, een kampioen bij het ene team en een constructeurstitel bij het ander. Dat zou dit jaar voor mij kunnen gebeuren.
En Nens, als we nou even zeg maar heel oneerbiedig de nummers 2 vergelijken. We hadden het over Bottas, we hebben het over Perez. Denk je dat een van de twee sterker is?
Ik vind het heel lastig om te zeggen, want ik ben dus echt gefocust op al die nummer 1's.
Ja, dat niet die de nummers 2.
Nee, ja, die kwabbelen er een beetje achteraan. Heel oneerbiedig.
Komt uit de platenwereld, hè, Nens?
Ja, zie je. We gaan niet voor 2, we gaan altijd voor 1.
Hè? Vroeger.
Ja, we moeten nog 2 weken wachten voordat we naar de volgende Grand Prix gaan in Italië. Daarna in Portugal. Het wordt een lastig verhaal voor Mercedes daar bij die 2 circuits, zegt tenminste hun technisch directeur Andrew Shovlin. Want Bahrein was historisch een goed circuit voor Mercedes. Maar ja, je zag al dat Red Bull daar eigenlijk al wel lekker ging. Ja, denken jullie dat Mercedes dat gat kan dichten dat ze hebben met Red Bull in 3 weken tijd, Tom? Is dat mogelijk?
Nou, weet je, je zit helemaal in het begin. Dus dat is, dan zijn er altijd wel veranderingen komende. Dat zie je heel snel. En dat zag je natuurlijk al tijdens de testdagen, dat ze zoiets hadden van, oeps, we moeten even slikken. We zijn niet zo oppermachtig. Maar als je zag dat ze gewoon redelijk equal zijn in de race, dan denk ik, nou, weet je, hoe oppermachtig wil je zijn? Kijk, op een gegeven moment kan je die grote stappen niet meer vinden. En een Imola en een Portugal vorig jaar, heel simpel, was de Mercedes ook veel sneller. Dus voorlopig hebben ze voor mij nog een heel klein voorsprongetje. Alleen, ja, ze hebben die felle Max erachter hangen.
Ja, Frans, ze zeggen dus bij Mercedes, die Red Bull ligt eigenlijk beter op Imola en ook in Portimao. Is dat echt zo? Of is het weer een soort psychologisch spelletje?
Ik denk psychologisch spelletje. Ik denk dat de teamtactiek en strategie, zeker van de tweede rijder om met een undercut, dat het heel belangrijk gaat worden. Als de auto's gelijk zijn en Hamilton en Max zeg maar ook elkaar in de buurt zitten, dan is die strategie heel erg belangrijk. En daar ging natuurlijk, dat zag je al in deze race. En ik denk dat het gewoon de eerstkomende race nog zo blijft.
En hoe belangrijk is het voor Verstappen, denk je, Olaf, om die 2 races nu naar zich toe te trekken, zo vroeg in het seizoen?
Nee, Max zit erin dat hij elke wedstrijd naar zich toe wil trekken. En het gaat erom dat hij daar de middelen voor heeft. Dat lijkt hij nu te hebben. Hè? Want zoals je zegt, dat Bahrein normaal een goede baan is voor Mercedes, is het voor Red Bull normaal gesproken niet de allerbeste baan. Dus die weten ook wel dat de komende circuits naar zich toe gaat komen. Het allerbelangrijkste is eigenlijk, en dat is volgens mij iets wat ook net naar boven gekomen is, is dat Otmar Szafnauer heeft aangegeven dat de regelveranderingen die er zijn ten aanzien van de vloer die er gekomen zijn, dat wel een dingetje is, zowel voor Mercedes als dus ook voor de gekopieerde Mercedes, die het nog steeds is, de Aston Martin. En dat heeft met de rake te maken. Hij zegt nu eigenlijk knetterhard dat de achterkant van de Mercedes die lager ligt en ook die dus van de Aston Martin, dat weghalen van die vloer door de FIA toch gedaan is om Mercedes af te remmen. Omdat ze weten dat die niet zomaar een hoge rake auto zouden kunnen bouwen. Nou, dat blijkt. Hè? Want Toto Wolff heeft al aangegeven, ja, wij kunnen dat niet zomaar veranderen. En Szafnauer zegt daar nu ook nog bij, ik ben ook wat dat betreft geen expert op banden, maar direct nadat die vloerveranderingen bekendgemaakt werden, ging Pirelli ook nog een keer roepen dat er een nieuwe constructie van de banden zou komen, die dus ook in het nadeel zou werken. En ja, dan praat je wel over, dat is wel een groot ding en dat gaat de komende weken wel lopen. Dat kan Mercedes zeker niet 1, 2, 3 veranderen. En ze zullen alle kracht, en terecht wat Frans en Tom zeggen, tactisch, zullen ze alle kracht nodig hebben om wedstrijden naar zich toe te halen. En de grote winnaars kunnen wij zijn. Ik bedoel, nogmaals, of je voor de een of voor de ander bent, een wedstrijd die tot aan de laatste ronde bloedspannend is, ja, zo wil je het wel hebben. En ik denk dat ook Lewis Hamilton daar veel meer plezier van gaat hebben dan titels die hij wint met 40, 50 seconden voorsprong per wedstrijd. Want je sport hard. Ja, het lekkerste is natuurlijk in die laatste bocht even in je spiegel kijken, die gast wel zien, maar weten dat hij als tweede die vlag krijgt.
Ja, dat is wat ik standaard zeg als coureur. Hè. Liever tweede worden met een vet gevecht dan de race winnen met 10 seconden. Ja. Natuurlijk niet voor de prestatie, maar wel op het moment dat je uitstapt, die adrenaline kick die je hebt met z'n tweeën, dat spel wat je met z'n tweeën pakt. Want als je weet dat het zo close is, dan weet je gewoon dat hij de volgende keer ook net zo goed voor jou kan zijn.
Ja, dan heb je tenminste iets gedaan die middag inderdaad.
Ja, ja zeker.
En zou je dan liever met een penalty dan toch tweede worden? Of geef je de eerste plek terug als je in bocht 4 net iets te ruim bent gaan met inhalen?
Nou ja, als je terugkijkt naar die situatie, ben ik gewoon heel simpel. Ik bedoel, Lewis was gewoon heel slim in het begin van de race en die heeft gewoon 29 keer 2/10 gepakt en die heeft gewoon daar zijn voordeel gepakt. En dat zag je ook, want na de eerste stop had ik zoiets van, hoe kan dit verschil zo groot zijn? Was het in die drop van de banden? Dat kan het niet alleen zijn geweest. En daar heeft hij gewoon echt zijn voordeel gepakt. En dan gaat het niet nog een keer lukken.
Ja, maar Tom, dat valt dus niet te monitoren door de FIA. Dat is het probleem. Er zijn even 2 dingen die we moeten helderstellen. Ja, er was geen track limit. Die was er niet. B is het verhaal dat er een regel is, leaving the track and gaining an advantage. Die passen ze alleen maar toe bij een inhaalmanoeuvre.
Inhaalactie, dus klopt.
Juist, dus moeten ze eigenlijk terug naar de basis. En dat staat in elk reglement, ook waar jij onder race, ook waar Frans onder race, is dat je niet met vier wielen buiten de witte lijn van de baan komt. Als ze die nou wat heftiger gaan doen, want als ze hadden moeten doen, hè, deels wat jij suggereert, ja, ze hadden moeten kijken en Lewis doet het 29 keer, dat is zoveel seconden, dan moet je dat dus ook doen voor plaats 12 en plaats 13. En dat is dus niet, daar heb je de mensen niet voor om dat te monitoren. Ze zullen harder moeten zijn in de basisregel. Al drift je met drie wielen buiten de lijn, en als er één voorwieltje nog binnen de lijn blijft, zit je goed, zit je met vier wielen ernaast, zit je gewoon aan de foute kant van de lijn. En die discussie die gaat nog wel plaatsvinden. Want neem aan dat in de komende drivers briefing die er gaat plaatsvinden in Imola, dat de heren daar natuurlijk wel even over gaan babbelen.
Maar Oli, Imola heb je natuurlijk grindbakken en gras. Hè? Dus
het is iets moeilijker om
daar is het voordeel niet zo heftig aanwezig.
Terecht. Maar mag ik even terugkomen op die tweede viool? Want het schiet me ineens te binnen dat volgens mij in de eerste race Perez even stil kwam te staan.
Ja.
En ik vraag me dan af, als Max zijnde, krijg je dat A mee? En wat doet dat eigenlijk met je? Want ineens denk je misschien wel bij jezelf, shit, mijn auto kan ook anytime stilstaan. Doet dat iets met je als coureur?
Ik ben wel benieuwd. Tom, zou je dat willen weten? Dat je teamgenoot stilstaat?
Nee. Je bent zo selfish. Ja. Je bent echt een egoïstische klootzak op het moment dat je in die auto stapt en je helm opzet. Mm-hmm. Maar als je achteraf uitstapt en je hoort dat verhaal, ja, dan doe je wel eventjes, misschien.
Maar tijdens de race hoort Max niet van, hé, je maatje staat even stil.
Nee.
Dat krijg je niet te horen.
Nee, dat
hij had het ook al eerder, hè? De auto start al niet in de pitbox. Dus staat, dat maakt voor coureurs niks uit.
Nee, als teambaas wil je dus eigenlijk niet een coureur onnodig afleiden, misschien met informatie waar je.
Nee, daar heeft hij ook niks aan.
Het is nul interesse voor hem.
Nee. Ik denk dat ze racen onder het motto, geen nieuws is goed nieuws, weet je, dan word je er ook niet door afgeleid.
Oké, dan hou ik mijn mond.
Nee, is niet waar. Hele goede vraag.
Zeker.
Want je zou het misschien inderdaad wel verwachten.
Ik zou denken van, oh my god, want dan heb je dus een lekkere auto, denk je, omdat je van tevoren al goede tijd hebt neergezet. En als je dat dan hoort, dat je ineens denkt, oh, maar wanneer gaat mijn auto nu stilstaan? Dat je een soort van onzekerder gaat rijden. Dat lijkt mij dan.
Ja, of andersom. Mijn teamgenoot die kan me helpen, nu niet meer.
Dat ook, ja.
Wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat ze in de pitbox, al die techneuten gaan natuurlijk wel kijken en even, zeg maar, achter het scherm overleggen. Oh, wat was dat? Welke parameters horen daarbij? Die kijken daarnaar. Oh, bij ons is het allemaal goed. Weet je? Dus natuurlijk wordt er meteen gecontroleerd. Hè? Toen hij in de pitbox al niet startte en ze wat moesten vervangen, hebben ze ook 100% aan de kant van Max dat gecheckt. Maar als hij het doet, dan doet hij het. Weet je? En als hij het niet doet, ja, dan is een coureur volgens mij zo. Volgens mij, Tom, als je als coureur uitvalt met een motor, is het een kutding. En als je hem in de muur raakt, ben je zelf versufferd.
Ja, dat klopt. En als hij heel hard loopt, ben je een hele goede coureur.
Raad het autogeluid.
Straks maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink in Raad het autogeluid. En maken we de winnaar bekend van het starten van de auto in de vorige aflevering. Dan vragen van luisteraars. Heb jij een vraag? F1aantafel@grandprixradio.nl. Marco Frissen vraagt of we een keertje langs de coureurs en hun horloges kunnen lopen. Neem aan dat de meeste gesponsord zijn door een merk. En moeten die klokjes dan terug als ze van team wisselen of stoppen? Wie heeft dan de mooiste? En welke merken zijn er dan in het veld? Even Tom, jij was altijd bij TW Steel, geloof ik.
Ja, dat klopt. Big and oversized watches. Hè. TW Steel, zijn we 15 jaar heb ik daarmee samengewerkt.
Klinkt alsof je er nog steeds bij hoort.
Nee. Laatste twee jaar was het budget niet meer voor hun te behappen. Dus zij hebben even een stapje terug gedaan. En ik heb nu zo'n Garmin Mark driver.
Ja.
Ik start hem gewoon. Hier zitten mijn rondetijden op. Hier zit mijn hartslag op. Hier zit de zuurstof in mijn bloed op. Dit schijnt de allerheftigste smartwatch te zijn die er bestaat. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit, want er zitten zoveel functies op dat ik zelf ook af en toe de weg kwijtraak. Maar het is wel vet, want ik deed hem aan bijvoorbeeld in Portimao. En in één keer krijg ik via mijn appje kreeg ik binnen dat ik 26 rondjes had gereden, wat mijn snelste rondetijd was, wat mijn gemiddelde was en noem het allemaal op. Dus heel simpel, ik heb gewoon een track timer in mijn watch zitten.
Klinkt goed. En die TW Steel horloges, zijn die weer terug? Of
Nee, die zijn er nog. Ik bedoel, onze modellen zijn uitverkocht, dus daar is niks aan de hand. Ik heb nooit horloges hoeven teruggeven. Ik ben zelfs altijd zo stom dat ik met mijn grote mond dat iemand in de kroeg dat ik hem zo afsta. Dus ik ben niet zo van de spullen. Mijn eigen horloge heb ik echt serieus mijn eentje van. Ik geloof dat we 20 modellen hebben gemaakt.
Micha Jansen uit Malden die vraagt: denken jullie dat alle vriendinnen van coureurs golddiggers zijn? Want ik zie weinig knappe coureurs. Heeft Micha een punt, denk je, Nens? Of toch niet?
Nee, ik denk het niet. Want ik ben daar heel even een beetje ingedoken. En ja. Het merendeel heeft toch wel een vriendin of een partner. Of voor een lange tijd.
Ja.
Of ze komen uit een rijke familie. Dus ik heb niet het idee dat er bij de coureur dan wat te halen. Ja, er is natuurlijk wel wat te halen, maar het hoeft niet.
Nee.
Dus ik denk dat het eigenlijk wel heel erg meevalt.
Vind je die coureur zo lelijk dan?
Nee, er zitten wel een paar knappers bij.
Dankjewel, schat. Ik ook voor jou.
Tim bijvoorbeeld. Tim Cornel. Maar die is er vandaag niet, helaas.
Helaas.
Nee, het valt wel mee, denk ik. Ja.
Nou, weet je, je komt... Kijk, ik bedoel, ik ben zelf coureur, dus ik weet wel dat het misschien wat makkelijker was om een wat leuker... gezelliger dame.
Je kan een hogere score dame
krijgen. Ja, vind ik wel. Kijk, weet je, je krijgt toch iets meer aandacht. Je hebt toch iets meer, hoe noem je het? Triggering voor de dames eromheen. Dus ja, ik durf wel te zeggen. Ik bedoel, Dreze heeft me wel geholpen aan een leukere meid dan dat ik zelf mezelf vind. Dus,
maar ik denk stiekem ook wel. Het zijn geen domme jongens die in die auto zitten. Dat je op een gegeven moment wel iemand naast je wil die een klein beetje ergens af iets te vertellen heeft in plaats van
ergens over kan praten.
Ja, watch.
Yeah. Maar er zitten hele verschillende tussen hoor. Er zit, ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld dat Montoya, zijn vriendin, dat was dus gewoon echt gewoon een meisje, gewoon een fangirl.
Echt?
Ja, echt. Maar hij vond haar heel erg interessant. En dat is natuurlijk wat geworden. Kijk, ikzelf, mijn vriendin, al mijn vriendinnen eigenlijk, komen allemaal uit het racen vandaan. Ik bedoel, toevallig kreeg ik net nog een berichtje van Lisbeth de Vries. Dat is de tante van Nick. Dat was mijn allereerste vriendin. Daarna heb ik de planeet.
Dit wordt echt een heel lang verhaal. Dit gaat echt een enorme lijst worden.
Sorry, ik ga het heel kort houden. Die begrijpen autosport niet. En mijn vriendin nu, die race zelf ook. En dat is wel wat je een beetje moet begrijpen. Want wij zijn een beetje aparte snuiters.
Nee, ik wil het ballonnetje niet doorprikken. Maar het is gewoon een onvolprezen feit dat de mooiste vrouwen vallen op commentatoren.
Heb je ook een vraag? Mail ze dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De Grand Prix van Australië, daar gaat wat veranderen. Het circuit wordt aangepast, namelijk de bochten 9 en 10 en ook in bocht 13. En dat alles moet ervoor zorgen dat het circuit sneller en vloeiender wordt. Als het goed is, ben je dan 5 seconden sneller klaar met je rondje. Bovendien creëren de aanpassingen in de bochten 9 en 10 een 2 keer zo lang recht stuk. En dat zou goed zijn voor een extra DRS-zone, dus meer inhaalmogelijkheden. Heb je er iets van gezien, Tom?
Ja, tuurlijk. Ja, je ziet op social media wat foto's verschijnen. Maar kijk, ik heb nooit in Australië gereest. Ook in Bahrein niet. Dus ik vind het dan ook altijd heel moeilijk om dan erover te praten. Want als coureur zijn heb ik altijd zoiets van, joh, daar heb ik gereest. Er hoeft niemand me uit te leggen, want dan weet ik alles. Dus Australië, ja kijk, een extra DRS, hartstikke leuk. Maar ik vind het toch een beetje artificial inhalen.
Ja.
Dus, en ik vond de eerste bocht altijd wel vet. Die vond ik juist heel gaaf, die combinatie. Rechts, links, mooie klappers daar in de muur. Weet je, dan krijg je zo'n swing in die auto. Dan spint die af en toe. Hè. We hebben Bottas zo'n ding daar een keer zien afschrijven. We hebben een paar mooie klappers met de start gezien. Ja, weet je, de spannender het is, de gaver ik het vind. Anders krijgen we van die Paul Ricard baantjes.
Het wordt ook niet permanent opgereest, hè? Dus de grip zal per...
Ja, want het is voor de helft van de tijd gewoon de stad, toch? Waar je doorheen rijdt dan. Ja.
Dus de grip wordt per rondje beter.
En wat Tom zegt, DRS, daar is hij niet zo'n fan van. Heb jij dat ook?
Nul.
Ja, ik vind het wel, want anders haal je helemaal niet meer in.
Maar dan, dus hopelijk dat het volgend jaar met die andere auto's beter gaat natuurlijk. Maar moet DRS dan toch nog blijven?
Vind ik wel, ja.
Jawel.
Ja, weet je.
Misschien wel dat je hem zelf kan zetten, dat lijkt me ook wel gaaf.
Kijk, de show begrijp ik. Die begrijp ik echt als geen ander. Maar ik heb nooit met DRS gereden. Dus ook daaraan. Bij ons moest je altijd heel slim zijn. Moest je erachter zitten en wachten. Je moment wachten. Hup, de tussenverrotten. Of van een slipstreampje pakken. Nou, dat kan dan niet meer met deze auto's. Oké. Dus ik begrijp de filosofie wel. Alleen ik heb er nooit mee gerest.
Ik denk dat het geen verbetering gaat zijn. Omdat als je de gemiddelde snelheid van bochten verhoogt, verklein je het moment van inhalen. En het is ook niet zo dat als ze daar een extra DRS-zone doen, dan kom je in die snelle linkerklik terecht, bocht 12 volgens mij. Nou, daar kan je helemaal niet inhalen, want dat was volgens mij 6e versnelling linksaf. En ik denk dat Tom en Frans dat met mij eens zijn. Ik heb altijd geroepen dat een van de problemen van Zandvoort geweest is, met name met al die Formule 3-wedstrijden die we daar gezien hebben, is dat de gemiddelde bochtensnelheid zo hoog is, waardoor je niet kunt inhalen. Ik heb altijd gepleit, als je Zandvoort wil veranderen, dan moet je na het schijfvlak waar je dan rechtsaf richting die Renault-bocht ging, daar moet je
je een soort stoppunt maken. Want dan kun je iemand uitremmen. En hetzelfde als voor de tegenwoordige Arie Luijendijk bocht, dat ding. Als je daar een laag snelheidspunt van maakt, dan kun je uitremmen. Nu kom je eraan in 3-4 en ga je gewoon door. En je kunt niet iemand uitremmen, want de snelheid gaat er niet genoeg uit. Dus om in te halen heb je echt, denk ik, herpins nodig.
Dus jij zegt, je moet eigenlijk niet langere rechte stukken nodig, maar hardere rempunten eigenlijk.
Ja, hij bedoelt echt stop en go plekken. Dus echt de acceleratie en de manier van het kunnen kruisen. Dus dan moet je echt wel, hij moet echt 180 graden zijn. Een 90 graden bocht, dat werkt niet heel goed, maar echt een 180 graden bocht. Want dan kan je hem net even oversteken. En dat werkt.
Lassoers, de herpin in Hockenheim. Nou, dat soort bochten, dat zijn hele duidelijke en makkelijke uitrempunten. En die creëer je niet door een snellere bocht te maken. De bocht die ze veranderd hebben, daar kon je ook al niet inhalen. Nu maken ze hem sneller. Ja, dan kan je er helemaal niet inhalen.
Het probleem is met die high-speed bochten dat je er niet eens achter kan kruipen. Dus als je die snelle doordraaiers hebt, heb je natuurlijk zoveel keer minder downforce. Ja. Dat je nooit er dicht op kan zitten. Dus
daarover gesproken, was wel benieuwd. Als je kijkt naar de safety car herstart voor vorige week. Hè, daar heb je natuurlijk ook een lang rechtstuk in Bahrein. Verstappen die heel laat pas na die safety car dan op het gas ging. Tom, je hebt contact gehad met Verstappen daarover.
Zeker. Ik kreeg die vraag bij Zico. Dus dan denk ik, ik kan het zelf wel verzinnen. Dus ik bedoel, ik had Max ook gevraagd. Ja, komt dat door de DRS? Dat je die lengte hebt? Of was het de downforce? Hij zei, Tom, het was heel simpel. We hadden gewoon tegenwind. Dus we kunnen heel filosofisch erover praten. Hij zei gewoon, ik had tegenwind, dus ik wilde het rechte stuk zo kort mogelijk maken.
Ja, want Hamilton zou minder last hebben van die tegenwind natuurlijk.
Ja, nou ja, als je in de slipstream zit wel. Ja. Kijk, heb je een langer recht stuk, dan heb je dus meer die zuiging dat je er voorbij kan komen.
Het was gewoon karting volgens mij, hè, Tom, wat je vroeger met karten ook deed. Lang wachten. En dan hebben ze gewoon minder asfalt om naar je toe te rijden. Ja. Zo simpel was het.
Juist.
Hoe heb jij echt naar die race gekeken, Nens? Is het voor jou als fan veel leuker om te zien dat Verstappen ook veel dichterbij kan? Wat was minder dan een seconde natuurlijk wel aan het einde van de Grand Prix?
Ja, nee, het blijft een feestje sowieso. Dan zit je te kijken en dan gaat Max inderdaad rekken. Zo zie ik het. Oh, hij zit te rekken. Waarom zit hij nou te rekken?
Spannend
ik heb al discussie met mijn echtgenoot. Ja. Die vindt het ook super spannend. Hij zit gewoon te teasen voor al die mensen achter hem. Ik kijk het heel anders. Maar ik vind het ook wel weer leuk. En dus mag ik misschien niet zeggen, weet het niet. Maar als het eens een keer misgaat, niet zozeer met Max, maar als er inderdaad eens een keer iemand keert in die muur knalt, want je gaat met twee voeten op de bank spring je en dan denk je, oh, er gebeurt wat. In plaats van dat je 56 rondjes achter elkaar alleen maar denkt, oké, wie heeft er nou als eerste.
Maar het hoeft toch niet met zo'n vuurbal als vorig jaar met Grosjean,
nee,
toch?
Nee, zeker niet. Verder gewoon, weet je, iedereen gezond weer uit die auto. Graag.
Maar ja, gelukkig, Grosjean kwam er wel goed uit.
Ja.
En doordat Grosjean die grote klapper heeft gemaakt, kreeg wel Formule 1 ontzettend veel aandacht. Ja. Want iedere tv-show over de hele wereld die liep uit. Iedereen die zepte in. Want iedereen wilde het ook zien. Mm-hmm. Kijk, zolang het een veilige afloop heeft.
Precies.
Is het promotie voor de autosport.
Zeker. Maar een beetje vuur, en dan niet al te letterlijk. Maar een beetje vuur op de baan, ja, dat maakt de wedstrijd wel veel leuker. Ja.
En was het voor jou heel vervelend dat Max verloor? Of vond je het ook prima dat Hamilton gewonnen had als fan?
Nou, het gebeurde zo last minute. Het was echt te knipperen met mijn ogen. Ik denk, wat is er gebeurd? Waarom staat hij ineens weer nu op die tweede plek? En dan baal je wel als stekker. Want hij is er zo lekker bezig en zo aan het trappen. En dan gun je hem gewoon die overwinning. En dan zit je toch wel, verdomme. Weer die Hamilton.
Het hele weekend de snelst. Alle trainingen, de kwalificatie, je rijdt op kop. Bang, en dan gaat iemand anders met de beker er vandoor.
Ja.
Het was gewoon een kutrace.
Nee, dank je, Tom.
Nee. Weet je wat het allerbelangrijkste was voor mij in dat opzicht? En ik denk ook voor de brede fan over de wereld. Is hij had strijd aan de kop van het veld. En dat heeft heel lang geleden dat je dat echt had. Want als het met twee Mercedes was, dan heb je toch altijd het gevoel dat een van die twee wel ergens een opdracht gekregen had om het netjes te houden. En dan komen die boordradio's weer. Ja, dat gold nu allemaal niet. Er was pure strijd vooraan het veld. Zoals we het natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel in het middenveld hebben gezien. Daar was het nu ook weer, hè, want daar hebben we ook tegen inhaalmanoeuvres. Maar dat is het belangrijkste. De strijd is terug. En ik denk dat dat de grote winnaar geweest is van het eerste raceweekend.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1-weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1-weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone-app, je internetradio, op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Zometeen maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En je maakt ook nog kans op €50 gratis tanken bij Tink. Maar eerst de man die dit jaar een wedergeboorte zou moeten gaan meemaken, Sebastian Vettel. Nu dus bij Aston Martin na zijn avontuur bij Ferrari. Maar ja, hij lijkt niet echt goed met de druk te kunnen omgaan. Dat zegt tenminste Gerhard Berger. Vettel kende natuurlijk een moeizaam debuut bij Aston Martin. Had een slechte wintertest, slechte kwalificatie. Toen kon hij zijn rempunt niet helemaal vinden toen hij achter Esteban Ocon zat. En Berger zegt, Vettel is gewoon niet bestand tegen druk. Frans, is dat zo?
Ja, daar ken ik hem niet zelf goed genoeg voor. Maar ik vind het wel beschamend om dat woord te gebruiken. Bijna gaan worden, ja. Als dat zo nog langer duurt, dan... Ja, ik weet niet of wat voor een contract hij heeft. Of ze hem dan kunnen wisselen. Maar Want dit wordt wel heel erg. Het wordt echt erg.
Wel een slecht verhaal als je een viervoudig wereldkampioen moet wisselen, toch?
Ja. Jawel, maar ja, het gaat toch om het belang van het team. Want als een spits ballen niet inschuurt, dan wisselen ze hem ook, ongeacht wie het is.
Kijk, dit is een teambaas aan het woord. Hè? Dat is, ik heb nooit gereisd, hè, voor Frans.
Nee, hey, maar ik vind het, het team is zo belangrijk. En de constructeurspunten zijn belangrijk. En ze hebben Hulkenberg op de bank zitten, die wel bewezen heeft. Die maakt niet zoveel uit, de druk. En ik vind dat, hij moet nu echt wat laten zien, want anders is het te laat. Maar ik hoorde dat hij een 2 jaar contract heeft. Wordt erg pijnlijk.
Ja. Tom, hoe kan het nou dat Vettel... Het is niet de eerste keer dat hij dan zich verrent als hij achter... Je hebt een keer Verstappen in Groot Geloof en Groot-Brittannië van achteren zo aangereden. Is dat een... Hoe kan dat?
Voor mij is het heel logisch. Hij is altijd gewend om vooraan te rijden. En dat doet hij nu niet. En dat is eigenlijk waar de crux zit. Ook een beetje in je hoofd. Je bent niet gewend om achter die mensen aan te rijden. Dus er zit gewoon in je kop, oh, die pak ik. En dat, weet je, dan op een gegeven moment... Ja, je gaat niet naast je schoenen lopen, maar ja, je hebt wel extra vleugels, zeg maar. Ja, en die is hij gewoon kwijt. Ja, en dat, dan moet je het accepteren. En dat is, nou ja, je zegt het zelf, 4 keer wereldkampioen, gewoon heel moeilijk te accepteren.
Ja, ben je fan van Vettel, Nens?
Niet specifiek van Vettel, nee.
Nee. Dus maakt dat je ook uit of het... Want ik weet dat er veel kijkers zijn naar de Formule 1 denken, die zouden het mooi vinden als het weer goed komt. Hè? Heeft een moeilijke tijd gehad na 4 wereldtitels.
Ja, wat Tom zegt, ik kan me wel voorstellen als iemand altijd aan kop heeft gereden en dan nu zoveel stappen terug moet doen, dat je dan inderdaad denkt van verdorie, ik zou eigenlijk iedereen een poepje willen laten ruiken. Maar het gewoon niet kunnen, dat is gewoon wel shit. Dat doet iets met je mentaal.
Ja, en Olaf, jij ziet Vettel natuurlijk regelmatig. Heb je het idee dat hij het zwaar heeft?
Nee. Ik wil het even in perspectief zetten, want we hebben natuurlijk met heel veel mensen een heel weekend lopen roepen. Ja, Sainz, even kijken hoe het gaat, weet je, nieuw team, nieuwe auto. Ricciardo, even kijken hoe het gaat, nieuw team, nieuwe auto. Aston Martin heeft natuurlijk een slechte test achter de rug gehad. Er waren natuurlijk problemen zat van tevoren alweer met gele vlag en andere dingen. Dat is een persoonlijke fout van hem. Maar ik vind niet dat je Vettel na 1 race moet afschrijven. Dat kun je niet doen. Je zult hem echt wel even de tijd moeten gunnen om in die complete nieuwe werkomgeving, in die complete nieuwe auto voor hem, dat te doen. En dat anderen dat weekend beter gedaan hebben, dat is duidelijk. Ik bedoel, laat ik dat voorop stellen. Maar geef hem even de tijd, jongens. Ik bedoel, de man is niet voor niks viervoudig wereldkampioen geworden. En dan weet je ook, dan kan je dat in de beste auto doen, maar dan moet je nog steeds weinig fouten maken. Dus hij kan dat wel.
En wat vind je even een race of 6?
Ja, maar dat komt ook wel goed. Weet je, want dat is, ik heb vorig jaar was het nog in, denk ik, een paar interview met hem gehouden. En dat was een van mijn vragen. Seb, hoe zit het nou? Want het is uiteindelijk als coureur, weet jij, weet Tom ook. Het is net als fietsen. Je verleert dat niet. Vettel is niet later op het gas aan het gaan. Vettel is niet eerder aan het remmen dan normaal gesproken. Het gaat over de werking. Het gaat over, ik begreep dat hij nog niet helemaal lekker zat in zijn auto. Nou, dat is in een tourwagen wat minder belangrijk, maar ook belangrijk. Maar in de Formule 1 wagen is het natuurlijk super belangrijk. Dus als al die dingen nog niet helemaal kloppen, de test loopt niet lekker, je hebt niet genoeg tijd tussendoor om weer een hele nieuwe 3D-afbeelding van je rug te laten maken en een nieuwe stoel te laten maken, dan denk je, nou weet je wat, ik rijd daar wel even omheen deze week, maar ik ga dat in de toekomst wel aanpassen. Dus ik zou zeker het vertrouwen niet in hem opzeggen. En ik voorzie ook niet dat zij een man als Vettel na 7, 8 of 9 wedstrijden in één keer aan de kant gaan zetten, tenzij die het helemaal weggooit. Maar ik zie dat niet gebeuren. Want ik bedoel, de mannetje kan echt heel goed autoracen. En het is nu even de combinatie van tussen de kop en de voeten moet het allemaal wel even gaan werken. Het gevoel moet goed worden. Het vertrouwen moet even terugkomen. En dan komt het goed. Kijk, dat het vorig jaar niet lukte. Ja, dat is ook logisch. Want hij wist natuurlijk dat ze met een teruggetunede motor reden. Ja, dan kan hij de motivatie niet pakken. Want dat is gewoon een 100% feit.
Nou, hij heeft nu in ieder geval 2 weken om even te resetten.
Ja, maar dit is wel wat Oli zegt. Als coureur zijn verleer je het niet. Maar ik word ook ietsjes ouder, hè, zoals we vandaag inderdaad al gezegd hebben. Maar wat het wel is, ik heb wel iets meer kilometers nodig. Weet je, als je wat ouder wordt, dan heb ik wel mijn testdagen nodig.
Om aan een nieuwe auto te wennen?
En aan een nieuwe auto te wennen, maar ook weer om in die swing te komen. En zoals Olaf zei, de testdagen zijn niet goed gegaan. Te weinig kilometers gereden in een nieuwe omgeving. Ja, weet je, dan heb je al een handicap. Loop je altijd achter de feiten aan. Dus die tijd moet je me inderdaad echt geven.
Ja, het duurt nog 2 weken voordat de volgende Grand Prix er is. Ik kan het toch niet laten om een beetje vooruit te kijken. En als we dan Helmut Marko van Red Bull Racing mogen geloven, dan zal Max Verstappen in ieder geval met een niet beschadigde auto van start gaan. Want dat scheelde nogal een beetje. 0,3, omdat hij wat schade had. Problemen met gaspedaal. Diffuser was niet helemaal lekker. Dat belooft toch wel meer. Hoe denken jullie dat het... Zal Red Bull's gat, denk je, Olaf, naar Mercedes nog groter zijn dan we hebben gezien in de race?
Nou, ik moet gezien wat er de afgelopen week in de Nederlandse politiek gebeurd is, moet ik wel lachen zeggen. Als we Helmut Marko mogen geloven, dan kan je net zo goed zeggen als we Mark Rutte mogen geloven. Helmut Marko is natuurlijk een man die altijd de politiek gebruikt. En het probleem wat Max had met zijn differentieel, hè, waarbij zijn binnenwiel wat meer slipte, heeft hij later in de wedstrijd een beetje op weten te pakken. Maar wat hij natuurlijk zegt, is we hadden niet een 100% probleemloze wedstrijd. En als we die wel gaan krijgen, dan komt het goed. Maar alle signalen staan erop dat ze dit jaar die Mercedes kunnen gaan aanvallen. En dan weet je dat je met Verstappen achter het stuur ook de beste hebt om dat te doen. En of dat nou in ronde 1, ronde 3, of rondje 57, of als het nodig is rondje 62 is, dan weet je dat daar zal het nooit aan liggen. Dus Red Bull moet zorgen, samen met Honda, dat het ding goed en betrouwbaar is. En dan gaan ze echt een bedreiging vormen om die wereldtitel te pakken. Daar weet ik 100% zeker.
Olaf, maar nou las ik van de week ergens, Lewis Hamilton is superspion. Dat hij dus echt om die wagens heen draait en kijkt naar ieder dingetje, weet ik veel wat. Hoe serieus moet ik dat nemen?
Nou, het voorbeeld wat ze gaven vond ik een beetje een afzwakking van de kop die erboven stond. Hij was superspion, want hij had gezien dat de kabelboom van de radio van een coureur anders was. En dat scheelde 3 gram. Dan denk ik, joh, flikker op, dat vind ik allemaal geleuter. Je ziet natuurlijk sowieso dat coureurs bij het Parc Fermé soms wel kijken. Dat is ook soms een beetje voor de bühne. Hoe zit het met zijn banden? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Meeste van dat spionagewerk gebeurt natuurlijk op de grid. Waarbij je Edwin Newey even zogenaamd van voor naar achter ziet lopen. Waarbij je jongens van Mercedes ziet lopen. Want dan kunnen ze een keertje aan de achterkant kijken wat gedurende een heel weekend niet lukt. Maar of je zomaar van iets wat je letterlijk ziet het meteen kan toepassen op jouw auto. Want dat is natuurlijk, als je het over aerodynamica hebt, weet Tom en Frans ook, alles zit aan elkaar gelinkt. Als jij denkt, hey, hij heeft daar een klein vleugeltje meer. Nou, als jij hem er bij jou op zit, ja, dan denk je misschien 10 punten downforce te winnen. Dan ben je er een keer 35 kwijt, omdat het allemaal aan elkaar gelieerd is. Het is een concept, hè. Dat is hetzelfde als met die rake waar ik het er straks over had. Die achterkant van die auto omhoog zitten. Daardoor maak je van de hele auto, zeg maar, een vleugel. De hoek waarop de hele auto door de wind wordt aangevallen is hoger dan bij een auto die lager ligt. Dus dat is ook niet iets dat je zegt, nou, schroeven die achterkant omhoog, is klaar. Nee, want dan werkt in één keer al die downforce die je verzonnen had op die ene hoek, werkt op die hoek niet meer. Dus het is echt niet zo heel makkelijk dat je zegt van hij is een superspion en hij haalt daar dingen uit. Ik zie meer in, en dat is iets wat ik Verstappen en consorten ook wel eens een keertje geadviseerd heb. Max moet inmiddels op persoonlijke titel, als hij denkt stappen te kunnen maken, kijken of hij bij andere teams goede mensen kan ronselen. Zoals Schumacher dat ook deed. Op persoonlijke titel. Zoals Senna dat ook deed. Op persoonlijke titel. Niet door Helmut Marko.
Gewoon zeggen, kom voor mij werken.
Maar gewoon een keer, vriend, wij gaan hem... Juist, we gaan een bakkie doen. En Max gaat vragen of die gozer voor hem zou willen komen werken. En dan haal je bij een ander team, probeer je iemand vandaan te halen. Hij is heel tevreden met Giampiero, dat is helder. Dus daar hoeft hij het niet te zoeken. Maar als hij denkt dat er bij Red Bull Racing nog wat beter kan, ja, dan ga je echt bouwen aan wat je wilt. De man die daar perfect in was Michael Schumacher. 100% zeker. En Senna idem dito.
Ja. Nou ja, dat is ook het mooie. Hè? Iedereen wil ook.
Dat denk ik.
Oli, iedereen wil ook voor de beste werken. Hè? Op het moment dat je heel goed bent, dan is het redelijk. En ook eventjes terug als je bekijkt hoe het zit. Met Max weet je dat je nog 10 jaar toekomst hebt.
Raad het autogeluid.
Tijd voor Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op gratis 50 euro brandstof bij Tink. We luisteren nog even naar het geluid van de auto van vorige week. En dat was dus een Aston Martin. Kleur was wit en de winnaar is Judith Leupen. Gefeliciteerd, Judith. Krijg zo snel mogelijk bericht.
Weet je wat ik zo knap vind?
Nou,
dat ze het aan het gehoor de kleur kunnen raken.
Ja, inderdaad.
Dat is wel een gaaf, hoor.
Vind ik ook wel knap, inderdaad. En we gaan dat gewoon deze week nog een keer proberen. Ja, weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom bij Autovilla? Ja, het is wel een ster, deze auto. Dat kan ik wel als tipje meegeven. Vrij
vertaald?
Ja, vrij. Ja. Dus het zit er wel bovenop, die ster.
Ja, taxi?
Ja, zo'n zwarte taxi. Ja, eigenlijk is dat een beetje de hint. Dus kijk ook even op de website trouwens van Autovilla in Naarden. Want hij staat er daartussen. En stuur je inzending, als je het antwoord dus weet, naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En je weet, ben jij volgende week de winnaar van gratis brandstof bij Tink. Volgende week maandag weer een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de website grandprixradio.nl. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel, maar laat die podcast nog even doorlopen. We trakteren je nog even op een extraatje.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Lang zal die leven.
Lang zal die leven. Lang zal die leven.
Lekker jongens, dankjewel. Dankjewel.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.